Nou, ik heb weer wat mooie vragen van u gekregen. We beginnen natuurlijk weer keurig met de schriftelijke vragen. Dat zijn er 5 stuks. Zolangs dan denk ik dat ik de handschriften wel begin te onderscheiden, maar... Nou, we kijken niemand aan hoor. U zegt dat er onderscheid gemaakt wordt tussen hemel en hel op basis van de daden. Buiten de hel zijn de honden die de leugen lief hebben. De hemel, daar zijn de mensen die de vruchten van het geloof hebben. Wilt u dus aan de hand van de Bijbelteksten uitwerken? Maar dat doe ik toch altijd al? Aan de hand van Bijbelteksten. Zijn de daden, de vruchten zo belangrijk? Het gaat er toch om dat de Heilige Geest mijn hart heeft aangeraakt en ik in Christus ben? Of gaat het dan vanzelf? Kijk, in de laatste woorden blinkt de wijsheid door. We hebben een kersenboom aangeschaft en we hoopten op in het derde jaar dat hij toch eindelijk vruchten zou voortbrengen. Maar, ach, zegt mijn vrouw, wees nou een beetje lief voor hem. Hij staat er toch mooi? Kijk nou zo mooi, hij bloeit in het voorjaar. Daar moet je toch tevreden mee zijn? Nee, ik wil kersen. De wijngaard van Jesaja 5. Door God geplant met alle voorzorgmaatregelen. Hij verwachtte goede vruchten. En zie, ze bracht slechte vruchten voort. Interessant trouwens voor degene die de alwetendheid van God zo sterk benadrukken. Dat ze zeggen, dat kan natuurlijk nooit dat God iets van tevoren verwacht wat niet uitkomt. Maar dat is even terzijde. Er staat God vracht vrucht. Verwacht vrucht. Laat ik het zo zeggen. Bekering en tot geloof komen is geen doel. Het is alleen maar een middel. Om tot het doel te komen. En dat is vrucht gaan dragen voor God. Wat we in het paradijs al hadden moeten doen. Maar vanaf de zondeval is het daar maar slecht mee gesteld. De bekering en het naar de hemel gaan is ook geen doel. Het wordt zelfs ternauwernood genoemd. Waar het om gaat is het koninkrijk Gods. Waar alles tot eer van God is. En wij zijn niet tot eer van God alleen maar door leuke kersenboompjes te zijn. Want een kersenboom is geroepen en een heilige roeping. En dat is kersen voor te brengen. En daarvoor schaf ik een kersenboom aan, niet vanwege de leuke bloesem. Daarvoor plantte God die wijngaard. Daarvoor is de wijngaardenier Johannes 15 aan het kijken naar de wijnstok. Als hij geen vruchten voortbrengt, dan gaat hij het vuur in. En als hij weinig voortbrengt, dan zegt hij niet, oh nou prima, prachtig hoor. Ik ben al met weinig tevreden. Nee, dan snoeit hij die wijnstok dat hij veel vrucht voortdraagt. Maar het is een moeilijk punt. Ik heb het wel eens verteld dat ik op bijeenkomsten wel eens die vraag gesteld. Wie is het eens met de volgende stelling? Er komt geen mens in de hemel die geen goede werken gedaan heeft. Nou, rekenen we erop dat 2/3 het daar niet mee eens is. En die zijn allemaal gereformeerd. Flauw bedoeld, maar het is wel een beetje zo. Het is wel een beetje zo. Want dat woord goede werken, dat werkt als een rode lap op een stier. Als het woord goede werken erin voorkomt, dan moet er iets mis mee zijn. Dat kan niet. Terwijl ik volledig achter die stelling sta, af en toe. Ik heb het trouwens wel eens hier gedaan, ja. Ik weet het zeker dat ik het gedaan heb hier. Toen zaten we nog in een andere zaal. Want er was een gereformeerde gemeentezuster op de 4e rij. Een hele slimme dame. En die keek heel even en die zei meteen, ja dat klopt. Ja, dat meteen door. Want ware geloven brengen vruchten voort. Sterker nog, als ze geen vruchten voortbrengen, zijn het geen ware geloven. En het feit dat ze vruchten voortbrengen. Dus er zullen niemand in de hemel zullen zijn die geen vruchten voor God heeft voortgebracht. Nou krijg ik natuurlijk altijd op dat moment de vraag. Ja, zeg het maar. Altijd komt die vraag, waarom nu dan niet? Hoe zit het dan met die moordenaar aan het kruis? Nou, die had een paar hele mooie vruchten. In de eerste plaats dat hij het oordeel van God over zichzelf herkende. In de tweede plaats dat hij een goed getuigenis gaf onder zulke verschrikkelijke omstandigheden van de Heer Jezus. In de derde plaats dat hij zijn medegekruisigde ernstig voorhield wat de consequenties van zijn houding waren. En ten vierde dat hij zijn leven legde in de handen van de Heer Jezus en vertrouwde op diens opstanding en het koninkrijk Gods dat daarmee zou aanbreken. Het was niet veel, maar hij had ook niet meer veel te leven. Dus vruchtdragen hoort erbij. Daarom vind ik het zo treffend. Kijk nou maar, schapen en de bokken. Er wordt niet gevraagd wie heeft aan de Heer Jezus gelooft, wie niet. Nee, wat heb je gedaan? Waarbij wij weten dat iemand alleen maar goede vruchten kan voortbrengen vanuit een wedergeboren hart door de kracht van de Heilige Geest. Voordat iemand mij verkeerd begrijpt. Maar het accent ligt niet op die bekering. Johannes de Doper zegt het al, brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Met andere woorden, jullie bekering is niet het doel, is alleen maar het middel om tot het doel te komen. Nou, vooruit dan maar.
Maar dan mijn ongelovige buurvrouw, die wel voor het oog goede
werk. Ja, maar dat is een nieuwe vraag.
Ja, maar dat zijn dan, nou, dat kun je dan eigenlijk zeggen, als ik het heel kort zeg, dat zijn dan dode werken.
Juist. Want dat is een nieuwe vraag. Nou heb je het over de dingen die op zichzelf goed zijn en denkt om die voor God ook waarde hebben. Je mag er nooit minachtend over doen. Als je een aardige ongelovige buurvrouw hebt en een onaardige gelovige buurvrouw, dan zou het dwaas te zijn om te denken dat God die aardigheid van die buurvrouw niet zou waarderen. Dat zie ik altijd zo mooi in Marcus 10 bij de Heer Jezus die rijke jongeling aanzag. En er staat er, hij had hem lief. Hij keek hem aan en had hem lief. Dat staat alleen in Marcus. Waarom had hij hem lief? Omdat hij een gelovige was? Nee. Maar omdat hij zag dat de jongen oprecht te zoeken naar de waarheid was. En alleen, het heeft geen eeuwigheidswaarde. Dat is het grote verschil. Dat zijn dode werken. Dat zijn goede werken, dat zijn boze werken. En er zijn dode werken. Dode werken zijn for the time being heel nuttig. Je kunt de samenleving, als je goede ongelovige politici hebt, die kunnen een land veilig door de stormen heen leiden. Daar mag je heel dankbaar voor zijn. Daar danken we ook de Heer God voor. Alleen al hun goede daden hebben geen eeuwigheidswaarde. Dat is het grote verschil. Volgens vraag 114 willen de allerheiligsten maar naar alle geboden leven. Oftewel, zij beginnen ermee. Volgens alle oud-testamentische wetten die nog geldig zijn, vraagteken. Hoe weet je welke geldig zijn? Hoe ziet u het sabbatsgebod in onze huidige maatschappij? Ja, dan moet u eventjes een paar lezingen terugschakelen. Maar het is toch een belangrijke vraag, want die komt elke keer op en ik wil er toch even op ingaan. Welke oud-testamentische wetten zijn nog geldig? Hou u vast. Hebben jullie iets om aan vast te houden?
Allemaal.
Hebt u ergens gelezen in de Bijbel dat ze zijn afgeschaft?
Nee.
De Heer Jezus zegt zelfs in Matthäus 5, vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te voleindigen. Voleindigen betekent niet er een einde aan te maken, maar te volmaakt tot volheid te brengen. Door zijn eigen persoon en zijn eigen leven. Bovendien, de kern, dat is niet simpelweg de 10 geboden, maar de morele kern ervan, die keert precies terug in de wet van Christus. In mijn boek Hoe lief heb ik uw wet, heb ik onderscheid gemaakt tussen de Mosaïsche wet, de Messiaanse wet en de Millenniale wet, de wet van het Koninkrijk in het Messiaanse Rijk. Maar ten diepste gaat het altijd om de eeuwige Torah, de eeuwige wet van God. Die is van eeuwigheid en die blijft tot in eeuwigheid. Alleen, die 613 geboden zijn aan Israël gegeven. Dus men maakt een dubbele fout. Of men zegt, die wetten zijn afgeschaft, en dan heeft men het over ons. Nee, ze zijn niet afgeschaft. Een Israëliet moet ze nog alle 613 houden. Hij kan ze niet allemaal houden, want een heleboel hebben betrekking op de tempeldienst. Maar hij is verplicht ze allemaal te houden. Als hij tot de Heer Jezus komt, maakt geen enkel verschil. Ga er niet over doorvragen, want dat is een heel onderwerp op zich. Hij moet ze nog steeds allemaal houden. En iemand die tot de Heer Jezus komt vanuit de heidenen, die hoeft ze niet te houden. Die hoeft alleen maar de wet van Christus te houden. Daar heeft hij al de handen vol aan trouwens. Maar de wet van Mozes, die blijven gelden. Het sabbatsgebod, de spijswetten, dus allemaal. Alleen, gelden voor Israël en niet voor ons. De 10 geboden gelden dus strikt genomen, wat daar op de Sinaï gegeven is, voor Israël. Waarom bespreken we ze dan? Omdat de morele kern van Gods eeuwige Torah daarin prachtig samengevat wordt. Maar in het Nieuwe Testament nog veel mooier samengevat wordt en uitgewerkt wordt. Vandaar dat de catechismus hetzelfde doet als ik het weer gedaan heb bij de uitleg van de catechismus. Laten zien wat de geestelijke diepgang daarvan is. Zoals dat op Sinaï nog lang niet tot aan de orde kon komen. Maar in het Nieuwe Testament, in de geboden van Christus, wel aan de orde komt. Dus het is malligheid om te denken dat er in die wet een soort splitsing is gekomen, dat alleen de 10 verboden nog gelden en dat alle andere geboden afgedaan hebben. Je kunt het nergens in de Bijbel vinden. Het is een theologische constructie die eigenlijk voortvloeit uit de vervangingstheologie. Al die geboden die voor Israël golden, die gelden nu voor ons. En die moeten dan wel vergeestelijkt worden, want wij hebben geen letterlijke tempel meer, et cetera. Ik zeg het nog een keer, het maakt me niet uit, ik herhaal het, ik blijf het zeggen. De wetten zijn geen van allen afgeschaft. Alleen, ze gelden voor Israël, niet voor ons. En wij dan? Wij hebben de wetten van Christus. De geboden waar de Heer Jezus het over heeft, waar Paulus het over heeft, de gelaten, de heidense gelaten. Draag elkanders last en zo zult gij de wet van Christus vervullen. Galaten 6 vers 2. Wilt u uitleggen, met bijbelteksten, oh wauw, wat zijn nu precies baby's, wat zijn jongelingen en wat zijn vaders in het geloof? Er wordt ook een tekst bijgegeven. Is dat nou hetzelfde handschrift als die vraag? Wast op in de genade van onze Heer Jezus Christus. Zijn dat dan de vaders in Christus? Nee, dat is een opdracht, dus die moeten nog groeien. Tegen vaders zeg je niet meer groeit. Tenminste, ik geloof niet dat ik nog groei. Integendeel, ik geloof dat ik iets kleiner aan het worden ben. Groeien is voor de jongelingen en de baby's. De vaders zijn teleios. Dat Griekse woord, dat betekent of volmaakt of volwassen. Dan zie je dat die twee begrippen dicht bij elkaar liggen. Volmaakt geweten, dat is teleios. Straks zullen we bij de Heer zijn en zullen we volmaakt zijn. Dat is teleios. Maar volwassen is ook teleios. Dat is een vorm van volmaaktheid. Dat is als je een vader in Christus bent geworden. En Johannes, u denkt toch niet dat Johannes het heeft over iets denkbeeldigs? Zo van, we blijven allemaal maar arme zondaren tot aan onze dood. Het blijft allemaal maar gestumper en gesukkel. Nee, hij vertelt heel nuchter. Hij schrijft aan hen. Hij schrijft aan die gelovigen daar in die verschillende gemeenten in Klein-Azië. Want dat was zijn werkgebied. Er zijn kindertjes onder jullie. Nou, die moeten nog heel veel leren, maar dat is geen wonder. Ze zijn net tot bekering gekomen. En er zijn anderen onder jullie, nou, die hebben al de geestelijke strijd leren kennen. Dat zijn jongelingen. Lees het maar na, 1 Johannes 2, uw bijbelteksten, 1 Johannes 2. Het begint in vers 12 en het gaat door tot vers 15. Eigenlijk nog veel verder, want in vers 18 gaat het weer over die kindertjes. Maar, en hij schrijft ook aan de vaders. En hij schrijft aan die vaders, jullie kennen hem die van het begin af aan was. Jullie leven is Christus en verder niks. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, ja, maar dat haalt toch niemand. Hoeveel van die mensen ken je nou? Dan maak je ervan af. En dat is gevaar. Het is helemaal waar wat er in de catechisme staat, maar er zit een gevaar in. Dat je de praktische situatie te makkelijk tot norm maakt. Nou ja, in de praktijk zie je dat er allemaal niet zo mooi uit. En je kunt ook het omgekeerde doen. Je kunt zeggen, wauw, dus dit is haalbaar. Niet in mijn eigen kracht, maar in de kracht van Gods geest. Dat wil ik graag, daar verlang ik naar. Als ik hoor dat zelfs de besten het toch niet halen, dan denk ik, nou ja, wie ben ik dan? Als ik hoor, wauw, er is zoiets als geestelijke volmaaktheid. Paulus heeft het zelfs over degene die geestelijk volwassen zijn. Hebreeën 5 noemde ik al. Hij zegt in 1 Korinther 2 vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Dat zijn de volwassenen, dat zijn de geestelijke volwassenen die tot onderscheid van de geest gekomen zijn. En die bepaalde dingen kunnen begrijpen die de jongelingen nog niet kunnen begrijpen. Het heeft niks met intelligentie te maken. Ook niks met theologisch onderwijs, maar met geestelijk aanvoelen. Met bevinding, zo u wilt. En die tekst komt uit 2 Petrus 3, als ik me niet vergis. Was op in de genade van onze Heer Jezus Christus. Romeinen 7 en 8. Ziet u dit nu als twee fasen of eenmaal Romeinen 8, die dus leven uit de kracht van de geest nooit meer terugvalt door Romeinen 7. Ik ellendig mens, hoe zit dat precies? Dat is niet zo makkelijk. Dat is niet zo makkelijk. Er zijn heel veel verschillende benaderingen. Ten eerste, de grote verschilpunt, gaat het over een wedergeboren mens, ja of nee? In Romeinen 7. De oude Griekse kerkvaders zeiden nee. De reformatoren zeiden ja, en ik ben het met de reformatoren eens. Als iemand zegt, ik heb de wet van God lief. En als iemand zegt, ik ben er niet meer toe, maar de zonde die in mij woont, dan heeft hij onderscheid leren maken tussen zichzelf en die zondige natuur die nog in hem is. Dat is zijn wedergeboren ik dat spreekt. Dus er kan geen twijfel over zijn dat het gaat om een wedergeboren iemand. Eigenlijk gaat het nog verder dan in een toestand waar heel veel mensen in zitten die wel wedergeboren zijn, naar mijn stellige overtuiging, want je ziet de vruchten, maar die geen zekerheid van het geloof hebben. Eigenlijk de persoon in Romeinen 7 zelfs wat dat betreft nog verder. Als je zegt, ik ben er niet meer, dan weet je van een vernieuwd ik. Dan weet je dat je een kind van God bent. Er zijn grote problemen is, en het is eigenlijk een theoretische situatie die Paulus beschrijft, want hij heeft daar zelf nooit zo in gezeten. Of misschien in de 3 dagen dat hij, totdat Ananias de handen op hem legde, vanaf dat hij de weg naar Damascus door God was neergeslagen in zekere zin. Misschien in die 3 dagen. Maar Paulus was nooit in de situatie. Dat zie je uit zo'n uitdrukking. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Wanneer heeft Paulus dat meegemaakt? Hij is als een ijverig, vroom jongetje geboren. Maar het is een kunstmatige beschrijving van een situatie die in de praktijk helaas maar al te veel voorkomt. En dat is, ik heb het van de week nog beleefd. En ik maak het elke keer weer mee. Als je gaat vertellen over het leven in Christus, als je gaat vertellen vanuit Romeinen 8, als je gaat leven uit de vrucht van de geest, als je gaat vertellen over de jarigen naar de heiligmaking. Het is net als die tekst die ik straks noemde over de moordenaar aan het kruis. Dat zijn een soort wetmatigheid. Dan komt iemand altijd, ja, maar Paulus zegt toch ook, ik ellendig mens. Dat is een wetmatigheid. Ik mag dit werk nog bijna 50 jaar doen en ik heb nog nooit anders meegemaakt. Met andere woorden, wat bij Paulus een theoretische situatie is, die hij zelf helemaal niet zo kende. Zo schrijft hij niet, zo is hij niet, zo zit hij niet in elkaar. Zo heeft hij het ook nooit beleefd. Wat bij hem een theoretische situatie is, maakt men omdat het overeenkomt met hun eigen ervaringen, maakt men tot de maatstaf voor het christelijke leven. En Romeinen 8 is dan een soort onbereikbaar hoog doel. Dat is het gevaar. Er is geen waarachtig geloof zonder bevinding, maar bevinding kan heel makkelijk een eigen leven gaan leiden. En dan worden de geestelijke ervaringen, en dat zijn dan vooral vaak heel negatieve ervaringen met jezelf, die gaan dan de maatstaf worden voor je geestelijke leven. En dan zet je de zaak op je kop. Dan ga je je staat beoordelen vanuit je stand in plaats van andersom. Nou, daar is veel over te zeggen, want ik zei u al, er zijn heel veel opvattingen. En in mijn boeken heb ik heel veel auteurs opgegeven die al die opvattingen vertegenwoordigen. Maar dit is zoals ik zelf meen dat het in elkaar zit. Ja, maar dat is ook weer een ander ding. Dat is ook weer een ander ding.
Nou, is het toch een zekere...
Waar zegt hij dat? Waar zegt hij dat? Ja, dat is een ondeugend, dat is een ondeugend trekje van mij, hoor. Ik zeg altijd aan mensen, als ze met zoiets komen, waar staat dat dan? Ja, er moet ook ergens in de Bijbel staan, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik zeg, dat staat nergens in de Bijbel. Jazeker. Maar dat staat dan in de catechismus, weet je wel. Dit staat in Filippenzen 3. Opdat ik hem mag kennen. En dat is toch prachtig. Dat is nou de Vader in Christus. Dat is niet een baby die nog worstelt met het zondeprobleem. Dit is de Vader in Christus. Zijn leven is vol Christus. En het is als iemand die 50 jaar getrouwd is en die zegt, en ik ontdek nog elke dag nieuwe dingen in mijn vrouw of in mijn man. Opdat ik hem mag kennen. Dat is niet, ik ken hem nog niet. Maar er is nog zoveel. Wat ik aan hem kan leren kennen is zo uitgebreid. Zondagavond mag ik hopelijk DV preken in Apeldoorn over het schitterende gebed van Efeziërs 3. Om Christus te kennen. Dat is het grote geloof. En luister tegen een ongelovige die op straat tegenkomt. Vorige week liep ik door Eindhoven en toen zeg ik, kent u Heer Jezus? Vroeg iemand aan mij. Dat verwacht je niet in het katholieke Zuiden, maar er was iemand die dat zomaar aan mij vroeg. Ik wilde net de prachtige grote katholieke Katharijnenkerk binnenstappen. En er was iemand die zei, kent u Heer Jezus? Ik zeg, ja, hoezo? Want ik wou wel eens weten hoe dat... Dat is het kennen wat je nodig hebt om tot geloof te komen. Nu heb ik de Heer Jezus leren kennen. Wat geweldig. Ja? Zoals je ook zegt, die vergelijking is niet oneerbiedig bedoeld, dat snapt u wel. Ik heb een meisje leren kennen. Maar ik ben nu 50 jaar getrouwd met datzelfde meisje. En ik zeg, er is nog steeds nieuwe aspecten die ik aan haar leer kennen. En dat is met Christus ook zo. Dat is typisch de taal van de Vader in Christus. Je staat zo omhoog, dus ik weet niet zeker of je tevreden bent. Maar hier laat ik het bij. Wat is oordelen volgens de Bijbel? Is het niet over iemand te zeggen dat hij, zij naar de hel zal gaan vanwege onbeleden zonde? Als ik bijvoorbeeld zeg dat homoseksueel te zijn zonde is, dat is toch geen oordelen? Ja, het is inderdaad een lastige kwestie met dat oordelen, dat blijkt maar weer. Dan laat ik er wel bij vertellen wat het eerste stuk van uw vraag betreft. Er worden door christenen zulke stomme dingen tegen andere christenen gezegd. Ik word regelmatig gebeld door een mevrouw uit een ander land. Haar zoon is zwaar psychisch ziek. Overdag gaat het wel maar zo rond de middag. Dan slaat die psychiatrische ziekte toe. En dan loopt hij door het huis. En zegt constant tegen zichzelf. Ik ben verloren. Ik ben verloren. Dat is een heel goed christelijk gezin. Ik ken ze al heel erg lang. En die jongen, zwaar, zwaar psychisch ziek, zeg ik. Dan heeft hij ooit een echtpaar ontmoet, goedwillend echtpaar in de gemeente, die geen flauw benul hebben blijkbaar van psychische ziektes. En heeft hij verteld dat hij als kind geloofd heeft en dat hij dat helemaal kwijt is. Dat hij nu overtuigd is dat hij verloren is. En wat zeggen deze druiloren tegen hem? Ja, dat staat in Hebreeën 6 heel duidelijk, hè. Als je het geloof opgegeven hebt, dan kun je niet meer behouden worden. Dus ja, je kunt niet behouden worden. Dat is nou wat ik stelde zei van die therapeutische waarheid. Dat is ongeveer het stomste wat ze tegen die jongen kon. Ik zei, sorry dat ik een beetje grove uitdrukkingen gebruik, maar ik word hier zo verschrikkelijk kwaad over. Dit is precies het verkeerde. Net als die dokter niet moet zeggen, meneer, u hebt inderdaad reden om zorg te maken over uw hart, want dat ziet er niet best uit met uw hart. Dat is precies dit ook. In plaats van die jongen te bemoedigen, ik weet ook niet hoe je bemoedigen moet, of wat een psychiatrische ziekte is, wat anders dan iemand de evangelie uitlegt. Maar het stomste wat je tegen hem kan zeggen is, ja, je hebt gedaan wat er in Hebreeën 6 staat, je bent van het geloof afgevallen. Dus je kan niet meer behouden worden. Nou, daar word ik echt heel kwaad over. En zulke domme dingen zeggen we tegen elkaar. Je gaat naar de hel vanwege onbeleden zonde. Weet je, als ik zo iemand tegen zou komen die dat zou zeggen, laat ik eerst zeggen wat de staten volkomen waren. En toch word ik zo kwaad op die mensen. Zal ik je vertellen waarom? Omdat ik dan zeggen zou zijn, meneer en mevrouw, zou ik dan tegen zo iemand zeggen, hebt u dan geen onbeleden zonde? Maar u zeggen dat u alle zonden die u gisteren gedaan hebt, allemaal voor God beleden hebt, stuk voor stuk. Misschien weet u niet eens van bepaalde dingen dat ze zonden zijn. Misschien zijn er dus wel zonden die u gedaan hebt, die u niet beleden hebt. Ik weet het zelfs wel zeker. Mevrouw, meneer, u gaat voor eeuwig naar de hel. Dan ben ik echt kwaad, hè, als ik zo redeneer. Dat snap je natuurlijk wel. Maar zulke domme dingen worden gezegd. Maar de andere kant is, de psalmist zegt, dat zou je moeten zeggen. De psalmist zegt, spreek van de verborgen afdwaling met vrij, psalm 19. Dat is wel het besef, we weten van sommige dingen niet eens dat ze zonde zijn. Of we zijn het alweer vergeten, of het ging zo vlug. Spreek van de verborgen afdwalingen, mijn vrij. Heer, u kent mijn hart. U kent mijn hart beter dan ik het zelf ken. Als er dingen zijn die niet deugen, Heer, vergeef me. Breng hem maar onder het bloed van de Heer Jezus. Je moet nooit zeggen tegen iemand dat hij naar de hel gaat. Want je weet nooit wat God nog met het leven van zo iemand zal doen. Zelfs van grootste godlogenaars weten we niet wat er in de laatste ogenblikken van hun bestaan met hen gebeurd is. Dus wees sowieso maar heel voorzichtig om iemand de hel in te praten. Een andere kant is, als iemand zondige dingen gedaan heeft, en niet zomaar wat, hè, in de zonde geleefd heeft, en hij poetst dat weg of hij lacht daarom, dat is een andere zaak. Dan moet je nog voorzichtig zijn met dat woord hel. Maar dan moet je wel tegen iemand zeggen, denk erom, God vergeeft zonde als wij ze beleiden. Maar als je ze niet beleidt, omdat je ze niet als zonde wil erkennen, dan sla je God ermee in het gezicht. Dan wil je het beter weten dan God zelf. Je moet altijd bedenken dat het niet zoveel zin heeft om theologische waarheden aan iemand te slingeren. Ook al zijn die dingen op zichzelf theologisch waar. Je bent er altijd op uit om die ander te winnen. En dat echtpaar met die jongeman waar ik net over had in het buitenland, die wonnen met die opmerking die jongeman niet, maakt het alleen maar erger. Zo'n opmerking is een dreigement waarmee je zo iemand niet wint. Kijk, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten. En daar concludeer ik uit, dat is mensen nooit onze vijanden zijn. Ik heb dus geen vijanden. Ze mogen mij misschien als een vijand beschouwen, dat weet ik niet. Maar ik heb geen vijanden, want elk mens die ik tegenkom zou in principe gewonnen kunnen worden voor de liefde van Christus. En ik treed die ander dus tegemoet als het goed is. Ik zeg niet dat ik het altijd goed doe, was maar waar, maar het zou het wel zo moeten zijn. Ik treed die ander tegemoet met de liefde van Christus, want die ander kan gewonnen worden voor de waarheid, voor de Heer zelf en tot geloof komen. En dan praat je dus niet zo. En homoseksualiteit is zo'n buitengewoon complex, we hebben het daar vorige keer een beetje over gehad, zo'n buitengewoon complexe materie, dat een heleboel mensen daar nauwelijks zinnig over nagedacht hebben, maar wat bijbeltekst opgepikt hebben, uit hun verband gerukt hebben, een eigen invulling hebben gegeven en dan zo tegen iemand spreken die misschien enorm worstelt met een homofiele geaardheid. Dit is niet de manier om een ander te winnen. Met dreigementen worden mensen niet voor Christus gewonnen. Het is geestelijke domheid. Het is zelfs niet eens goed bedoeld. Tenzij dat mensen denken dat ze op die manier de heiligheid van God moeten verdedigen, maar die kan zichzelf wel verdedigen. Als je werkelijk erop uit zou zijn om die ander te winnen, dan begin je met hem lief te hebben. Dat is het allereerst. Ik heb mijn vrouw straks een paar mailtjes voorgelezen die ik van de week gekregen heb. Dan ziet ze weer, krijgt ze weer een beetje medelijden met mij, wat ik allemaal zo via de mail binnenkrijg. Af en toe heb je even behoefte aan, een schouderklopje. En dan sta je werkelijk van te kijken. Ze weet hier wat ik, nou heb ik, en ben ik er wel een beetje aan gewend. En dan lees ik ook het antwoord voor, want ik wil dat ze zegt, dat heb je goed gedaan. Vroeger was ik veel scherpslijperiger en veel harder en dan bats, boom, dan bovenop. Maar ze zegt, naarmate ik ouder word, dat ik toch heel langzamerhand ook een beetje vorderingen maak daarin. Dus daarom lees ik het ook voor. Heb ik het nou goed gedaan? Ja, je hebt het goed gedaan, man. Maar dat wil ik ook graag, want ik wil die mensen met liefde bejegenen. Ook al zijn het soms zulke vreemdsoortige gedachtegangen die ze ontvouwen. Dat is ontzettend belangrijk. Dit klinkt niet erg liefdevol in mijn oren als je zo met mensen omgaat. Mensen die zeggen dat ze zo voor de heiligheid van God opkomen, let maar op. Die stralen het algemeen weinig van de liefde van God uit. Ik weet, voordat iemand het zegt, je kunt ook altijd over de liefde van God hebben, zijn heiligheid tekort doen. Ik weet het. We zijn altijd mensen die doorschieten naar het een of naar het andere uiterste. Maar als het om gaat een mens te winnen, kun je met dreigementen niet veel bereiken. Daar waar bijvoorbeeld de heer Jezus dreigementen uit, zoals bij de fariseeën en de schriftgeleerden, dan gaat het om mensen die in feite al onder een oordeel van verharding staan. En dat weet hij alleen. Waar het eigenlijk dus al te laat is. Johannes de Doper kan ook af en toe zo uitvaren. Dan gaat het om mensen die eigenlijk niet meer bereikbaar zijn. En die moeten het ook maar duidelijk horen hoe het er met hen voor staat. Maar laten wij maar voorzichtig zijn om dat van iemand te durven zeggen. Laten we er altijd van uitgaan dat degene die jou mailt of schrijft, of die met jou praat of je opbelt, of met wie je in gesprek komt, te winnen is voor Christus. Te winnen is voor Christus. De vijand is degene die achter hem staat en die hem in zijn greep houdt. Maar mijn strijd is niet tegen die mensen, maar tegen de geestelijke machten achter die mensen. En die mensen proberen te liefde met de liefde van Christus. Onbeleden zonde, homofilie of wat het ook mogen zijn. Ik wil graag de liefde van Christus naar ze uitstralen. Dat is best moeilijk. En het is ook niet zoetsappig. En het mag ook niet ten koste gaan van Gods heiligheid. Maar ik wil ze wel graag winnen. En dreigement is zo goedkoop. En weet je wat vooral zo erg is daarbij? Je komt daarbij lekker zelf zo goed weg. Want je doet het altijd vanuit een hoogte. Altijd vanuit een, hoe noem je dat, een verheven plek. Waar je op die ander neerkijkt en die ander veroordeelt alsof jij zijn of haar rechter bent. Goed, dat waren de schriftelijke vragen. Is nog even tijd voor een mondelinge vraag. Jij mag niet meer, je bent al twee keer geweest. Ga je gang, broeder Van Loon.
Ik dacht dat er in handelingen 15 staat, maar dat weet ik niet zeker. Dat er opeens gezegd van ja, je moet die heidenen niet lastigvallen dan met puntje.
Dat klopt, dat staat in handelingen 15.
Dat wil ik dan nog even uitgelegd.
Dat is heel simpel. Dat is ter onderstreping van wat ik straks gezegd heb. Handelingen 15, daar wordt heel duidelijk vastgesteld. Want kijk, vroeger was het zo, als gelovigen uit de volkeren tot het Jodendom overgingen, dan moesten ze als mannen waren besneden worden, ze moesten gedoopt worden en dan moesten ze al die 613 geboden uit het hoofd leren en proberen toe te passen. Nu kwamen er massa's mensen tot geloof in de Heer Jezus uit de volkerenwereld. Dus het was heel begrijpelijk dat de vraag opkwam, wat doen we nou met die wet van Mozes? Want deze mensen worden geen Joden. Dat was met die proselieten wel zo. Die gingen over naar het Jodendom. Die werden Jood. En als ze het eenmaal waren, dan werden ze ook volledig als Jood beschouwd, net als de anderen. Dat is een enkel verschil. Maar ze begrepen wel, dat is hier niet aan de hand. Deze mensen worden helemaal geen Joden. Er zijn wel christelijke theologen die dat ook zeggen, dat wij in zekere zin Joden zijn geworden, maar dat is allemaal onzin. We zijn het helemaal. Er is geen enkele tekst in de Bijbel die daarop wijst. Ik weet alle zogenaamde bewijsplaatsen, maar het klopt geen van allen. Wij zijn geen Joden geworden. We zijn gewoon wat we altijd waren, voor Nederlandse heidenen. Heidense Nederlanders. En dus daar kwam de vraag, wat doen we dan met die wetten van Mozes? En gelukkig, er staat zo mooi op een bepaald moment, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Wauw, mocht op maar elke kerkenraadsvergadering zo kunnen spreken aan het einde. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht om zo te handelen. Maar ik wil een hele diepe innerlijke overtuiging hebben. Wij leggen die heinderen niets anders op. En het is zelfs de vraag of die vier dingen, nou zeg ik wat anders dan zoals ik het als kind geleerd heb, of die vier dingen, die vier uitzonderingen, of dat nou regels waren die ze dan als het ware als een soort staartje uit die wetten van Mozes dan wel moest onderhouden. Nou, dat kan nooit de bedoeling zijn, want dan werd ik nog wel belangrijke dingen. Dan had hij moeten zeggen, nou, moord, doodslag en diefstal en echtbreuk, dat mag natuurlijk allemaal niet. Nee, dat was zo vanzelfsprekend of niet genoemd. De vier dingen die daar staan, het verstikte, het bloed, hoererij en afgoderij, dat waren vooral dingen die moeilijk lagen in de omgang tussen Joden en Heiden. Want het is natuurlijk niet zo makkelijk als een Jood en een Heiden in dezelfde gemeente zijn. En die Jood leeft nog steeds als Jood. Hij gelooft in de Heer Jezus, maar hij houdt een feest. Hij zegt, jij kom je op bezoek? Ja, dat wil ik wel. Ja, jij moet het eigenlijk ook doen. Nee, zegt hij, ik hoef het niet. Jij wel, ik niet. En dan heb je de spanningen. En toen zei hij, nou, er zijn nog een paar dingen die moet je niet doen. Je moet bijvoorbeeld met afgodenvlees moet je voorzichtig omgaan. Want dat ligt ontzettend gevoelig. Voor jou moet het ook gevoelig liggen, want je bent ook geen afgodendienaar. Maar, dus als je nou in de winkel koopt, dan hoef je dat niet. Dat vind je dan weer in 1 Korinthe, dat hoef je niet allemaal na te vragen, precies. Maar ga nou niet daarna zo'n afgodsmaaltijd, zo van de, ik sta daar boven, het betekent toch voor mij niks. Ga nou niet de gevoelens van jouw zwakke broeder daarin kwetsen. Nou, misschien is dat met hoererij, dat is nogal wieders geen hoererij, dat hoeft toch niet genoemd te worden? Nee, maar het gaat daar waarschijnlijk over illegitieme huwelijken. Een huwelijk met je schoonzus. Stel je voor dat je vrouw gestorven was, dan mocht je. Trouwens, dat mocht in Engeland tot in de 19e eeuw ook nog steeds niet. Op grond van die wetten van Mozes. Dan mocht je niet trouwen met een zus van je vrouw. Nou, als dat zo was, dan was ik er nooit geweest. Want mijn bedovergrootvader. Zijn eerste vrouw overleed. En toen trouwde hij met haar jongere zuster. En dat is mijn voormoeder geworden. Dus ik. Maar. Er is ook geen enkel probleem mee, maar zo diep lag dat. En doe dat nou niet in die spanningsveld tussen Joden en Heiden. En het bloed is ook natuurlijk een gevoelig punt. Ga nou niet, ik ben nog zo opgevoed, mag geen bloedworst eten. Ooit heeft een Nederlands gereformeerde predikant, werd mij een bandje toegestuurd, dat was nog de tijd van de bandjes. Hij heeft het over jou gehad in de preek. Oh, wat zei hij dan? Hij had het over Handelingen 15. En hij zei dat jij een biblicist was. Want jij zei dat we geen bloedworst mochten eten. Nu, vele jaren later, kon het wel eens zijn dat hij gelijk had. Dus, ik weet nog, ik was bij een degelijke vergaderingsbroeder in Frankrijk, een slager. Die nodigde ons uit om op de slachthuis te komen kijken hoe die allemaal dat deed. En hij ving al dat bloed zorgvuldig op. Ik zeg, wat maak je daar nou van? Ja, bloedworst natuurlijk. Wat anders? Wat maak je van bloed? Bloedworst. Ik zeg, maar mag je het toch niet eten? Hij zegt, maar ik eet het ook niet. Ik zeg, maar je verkoopt het wel. Ja, zeker, natuurlijk. En dan komt er van Hollander, zei hij, zeg. Het laatste wat van een Hollander bekeerd wordt, is zijn portemonnee, van slot van rekening. Ja, maar dat vond ik wel grappig. Ja, dat zou ik dan toch weer moeilijk vinden, hoor.
Je gebruikt het woord biblicist.
Ja.
Is dat nou negatief?
Ja, dat is negatief. Als dat van je gezegd wordt, is geen compliment. Nee, dat is verkeerd omgaan met de Bijbel. Dus. Oké, dan gaan we verder. Ja, we hebben de vorige keer zo gemist, dan mag ik wel een paar vragen extra stellen.
Nou, ja, ik wil iets voorleggen.
Goed.
Het gaat over die staat en die stand.
Ja.
U zei die staat, daar moet je nooit aan twijfelen als je helemaal een keer voor God bent. Dat staat vast. Maar in de praktijk, ja, dan verknoei je het.
Dat zei ik niet hoor, dat is alweer meteen zo sterk uitgedrukt.
U hebt plaats voor.
Goed.
Maar ik zit wat over mij. Ligt dat nou altijd in je leven? Dat is niet om een academische discussie.
Nee.
Ligt dat altijd zo in je leven? Mag ik het volgende voorbeeld
geven?
Een man die gaat vreemd. Maar ja, hij wordt dan toch zat en hij zegt, ik ga toch weer terug naar huis. En hij zegt, nou, maar een standvrouw deugde niet. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Jij vergeeft en ik ben nog steeds met je getrouwd. Hier ben ik. En hij wijst op zijn ring. Want een groot geloof is een huwelijk. En toch trappen we er niet in.
Nee.
Kan het wel eens zijn dat je zegt, heren, zou het wel waar zijn dat ik een kind van God ben als ik het zo verknoeid heb?
Maar... Weet je, het vervelende is, je hebt natuurlijk gelijk. Maar als ik dat zeg, dan gaan jij misschien wel en anderen eraan aan de haal. Dat, jij niet, oké. Okay. De anderen gaan er daarmee aan de haal. Dat is het probleem. Natuurlijk is dat zo. Als iemand zo bij zijn vrouw zou terugkomen, dan zeg ik, nou, wat is dat dan voor een mentaliteit? Hij moet verbroken bij zijn vrouw terugkomen. Hij leeft uit genade. Hij kan niet op rechter laten staan. Dus zijn hele houding laat zien dat die man nog totaal niet hersteld is. Maar zo is het ook precies als iemand als gelovige een scheve schaats rijdt. En je vindt daarbij een houding, nou ja, God heeft me toch alles vergeven enzovoort, dus kan mij niks gebeuren. Dan zeg ik, nou, dan kunnen we wat leren van Psalm 51. Waar is de boete doen? Ik zeg heel vaak, een zonde van een gelovige is erger dan van een ongelovige. Want hij had beter moeten weten en hij had beter gekund. Dus als hij zondigt, zou hij daarover veel meer verbroken moeten zijn dan een gelovige, dan een ongelovig mens die voor het eerst tot de Heer Jezus komt. Dus in die zin, als je een dergelijke houding bij iemand aantreft, nou, dan is nog niet de eerste vraag of hij daaraan twijfelt. Ik twijfel er dan aan of het een kind van God is. Misschien dat hij er juist helemaal niet aan twijfelt. Misschien vindt hij zichzelf een hele goede christen. Dat hij ook weer braaf bij zijn vrouw terugkomt. En hij is nog redelijk tevreden met zichzelf. En dan zou ik zeggen, vrienden, waar zijn de vruchten van jouw geloof, vriend? Ik zie helemaal geen verbrokenheid over wat er met jou gebeurd is. Je doet net alsof het allemaal maar redelijk gewoon is. Nu wordt het heel gewoon dat je vrouw je terugneemt. Dat is helemaal niet gewoon. Als ik je vrouw was, dan zou ik zeggen, je zoekt het maar uit. Of je gaat maar in de schuur slapen. Ik kan je niet. Ik wil geen echtscheiding plegen, maar je kunt wel in de schuur gaan slapen. Je leeft uit genade, man. Als je op zo'n houding, met zo'n houding komt, dan vrees je dat je daar de Heere God ook zo doet. Zo zou ik tegen hem spreken. Maar het probleem is altijd dat de wankelmoedige zielen van zo'n uiteenzetting misbruik maken. En dat is met al die dingen zo. Als ik heel nadruk leg op je staat en wat geweldig dat we in Christus mogen weten dat we heilig en rechtvaardig zijn, gaan daar weer andere mensen mee aan de haal. Dat zijn de mensen die jij net beschrijft. En dus je doet het eigenlijk wat dat betreft nooit goed. Want het is een fijne balans tussen stand en staat. En als je te veel naar links gaat, de nadruk te veel legt op die staat, dan krijg je een heleboel mensen, die heb je in de gereformeerde wereld en in de evangelische wereld, die allemaal verschrikkelijk overtuigd zijn van hun eeuwig behoud. Terwijl je diep in je hart denkt, dat zeg je natuurlijk niet, want we kunnen niet over harten oordelen, terwijl je diep in je hart zegt, zou die persoon ooit wel eens één traantje over zijn zonde gelaten hebben? Dat zeg ik dat ook wel eens een keer. Nou, ik zeg het dan wel, maar in een algemene zin. Die walging van je zonde in Ezechiël 36. Herken je dat? Dat zeg ik dan ook tegen zulke mensen. Wat doe je dan met zo'n tekst? Nou, gelukkig. Weet je, en dat is aan beide kanten zo. En aan de andere kant, als je te veel nadruk legt op de stand, en je gaat vanuit die stand dan weer de staat afmeten, van zie je wel, ik doe zoveel slechte dingen, ik zal vast wel een kind van God zijn, dan ga je scheef naar de andere kant. We doen het altijd verkeerd wat dat betreft, want het is als wandelen op het scherp van de snede. Ga je naar links, dan naaien we oksels, hoe zegt Ezechiël dat, onder de kussens onder de oksels. En als we het naar de andere kant doen, dan trappen we mensen weer terug in hun bekommernis en hun wankelmoedigheid. Dus het is een fijne balans, broeder. Hoe zit het? Jij toch ook Pieter, net als je zoon? Heet jij ook Pieter? Ik dacht even dat ik in de war was met je zoon, maar jij heet ook Pieter.
Hoe zit het dan met de inwoning van de Heilige Geest? De Heilige Geest overtuigt van zonde. Dus hoe zit het dan met zonde die je niet bewust bent? U zei het net, er is iemand van, nou, je hebt toch gisteren ook zonde gedaan, maar de Heilige Geest werkt toch in je?
Ja, zeker.
En dan is er toch, laten we zeggen, net als je je hand op de kachel legt, en dan laai je toch ook niet 5 minuten daar, en dan pas word je eigen bewust van.
Ja.
Dat is toch ook een training of een stukje discipline in je, dat je naar die innerlijke stem, ja, neem ik aan, beter gaat luisteren, dat je er echt ook elke keer bewust bent, direct, van, dit is niet goed.
Nee, dat klopt. Je zegt, als je toch de Heilige Geest in je leven hebt, dan ga je daar toch zelf van bewust worden dat bepaalde dingen zondig zijn. Dat is natuurlijk waar, maar dat is een deel van je geestelijke ontwikkeling. Van die baby's naar de vaders. Je kunt dat letterlijk toepassen. Hoe is dat met letterlijke kleine kindertjes? Wat hebben die voor idee van zonde? Ten eerste nog geen innerlijke verslagenheid. Ze weten alleen maar, we maken mama er verdrietig mee als we een kopje laten vallen. Dus dat is niet goed. Dat is erg, want mama heeft er verdriet van. Het zit in bepaalde dingen, daar zijn ook hele studies van gemaakt, van de zogenaamde morele ontwikkeling van het kleine kind. Nou, zo is het in het geestelijk leven ook. Een baby in Christus heeft natuurlijk besef van zonde, maar het is nog een heel weinig ontwikkeld besef. Daarom vind ik dat element van die walging niet als een voorwaarde om iemand bekeerd te durven noemen, maar als een resultaat van de geestelijke ontwikkeling ontzettend belangrijk. Ik zal je een voorbeeld geven van de apostel Paulus. En dan noem ik drie brieven in de volgorde waarin Paulus ze heeft geschreven. In 1 Korinthe 15 schrijft hij: ik de allergeringste van alle apostelen. In Efeze 3 schrijft hij: ik de geringste van alle heiligen, van alle gelovigen. En in 1 Timotheus 1 schrijft hij: ik ben de voornaamste van de zondaren. Nou, daar dus moet je natuurlijk een beetje voorzichtiger mee zijn, maar als daar een bepaalde orde in zit, dan zeg je: hey, hoe ouder die Paulus werd, des te dieper leerde hij zichzelf veroordelen in Gods licht. Eerst was hij de geringste van die 12 apostelen, daarna de geringste van alle gelovigen, daarna de grootste van alle zondaren. Dat is een hele ontwikkeling. Je moet ook voorzichtig zijn daar al te grote conclusies uit te trekken, maar het is toch een frappante ontwikkeling. Alleen het grote verschil is dat hij geen seconde daardoor ter neergedrukt werd of ging twijfelen aan zijn behoudenis. Ik zal een jaar of 11 geweest zijn toen ik voor het eerst die geweldige verslagenheid over de zonde in mijn eigen leven ervoer, als een verslagenheid naar God toe. Maar op dat moment ook al, door Gods genade, twijfelde ik geen seconde aan mijn behoud. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gehad. Ook niet toen ik 11 jaar was. Met andere, de geloofszekerheid, dat gaat niet bij iedereen zo, maar een geloofszekerheid ging vooraf aan een zich steeds dieper verdiepende kennis van de zonde. En die kennis van de zonde daar toen ik 11 was, was heel ingrijpend. Dat is de eerste keer dat ik het zo in mijn herinnering terug kan roepen. Maar dat was nog maar het beginnetje, ik was 11. Dat gaat zich steeds verder verdiepen, je gaat steeds meer leren zien wie je jezelf bent. Alleen, het mag je niet laten twijfelen aan je behoudenis, want het is gebracht onder het bloed van Christus. Daar mag je weer niet rechtvaardig over denken om die zonde te vergoelijken. Maar het mag, dan heb je weer die fijne balans. Het mag niet, dat besef van zonde mag je niet laten twijfelen aan je behoudenis, want dat is twijfel aan het werk van Christus. Maar het mag ook niet betekenen dat je dus lichtvaardiger over de zonde praat. Van ja, het is toch allemaal vergeven, niks aan de hand. In beide gevallen is er iets grondig mis. En waar is de weg van de waarheid? Hier op het scherp van de snede. U hebt nog min 4 minuten.
Kort.
Goed.
Het intrigeert met als je de Heilige Geest hebt. Meneer zei dat als je hand op de kachel legt, dan doe je dat geen half uur, dan haal je weer weg. Want je hebt de Heilige Geest. Nou, David had toch de Heilige Geest, dan had hij niet gezegd: Heer, neem de Heilige Geest niet van mij. En na Bathsheba en Uria zegt hij zo: dat is allemaal geklaard. Maar dan staat er: en het was kwaad in de ogen des Heeren, en hij stuurde Nathan. Het begon bij de Heeren. Want misschien als het aan David gelegen had, had het nog langer gewacht.
Nou moet je wel voorzichtig zijn met die inwoning van de Heilige Geest. Geen enkele gelovige in het Oude Testament had de Heilige Geest inwonend zoals jij. Daarom zou jij nooit kunnen bidden: neem uw Heilige Geest niet van mij. Je doet het misschien wel eens een keer, maar het is niet goed. Want de Heer Jezus heeft in Johannes 14 beloofd dat die Heilige Geest bij ons komt wonen en bij ons blijft tot in eeuwigheid. De Heilige Geest kwam maar op enkelingen in het Oude Testament en altijd met het oog op een bediening. En hij had een profetische bediening, 2 Samuel 23. En hij was doodsbenauwd dat door deze verschrikkelijke zonde die bediening van hem zou worden afgenomen. Maar we zingen dat allemaal wel, want take not thy Holy Spirit from me, maar je kan het eigenlijk niet zingen. Je kan ook ze zingen, de kracht van de Heilige Geest verdwijnt uit je leven. Maar de inwoning van de Heilige Geest kennen we pas sinds de Pinksterdag, toen de Heilige Geest op aarde kon wonen en de lichamen van de gelovigen een tempel werden van de Heilige Geest. Dus dat is even punt 1. Maar dat is maar misschien even spijkers op laag water zoeken in verband met de eigenlijke vraag. Nee, dat kan. Een gelovig kan een hele tijd in de mist ronddarren. Dat betekent natuurlijk dat hij al een tijdje eerder van de Heer vandaan was. Ik leerde als kind al, je moet als je zonde doet, je moet niet alleen maar vergeving vragen of het beleiden. Het is heel belangrijk dat je leert afvragen: hoe kon dit gebeuren? Wat ging er mis? Want er is altijd al een hele stuk eerder dat je miskwam. Als je tenslotte in die zandverstuiving terechtkwam, terwijl je in het bos had willen terechtkomen, dan is al heel stuk eerder een verkeerde afslag genomen. En dat is heel erg belangrijk. Dus als David moest zich vooral ook afvragen: Waar ligt de oorzaak? De oorzaak lag al in het feit dat hij niet meegegaan was met zijn leger te strijden. Met andere woorden, de oorzaak lag al veel dieper. Er was een vatsigheid in zijn leven gekomen die hem kwetsbaar maakte voor de zonde. En dus viel hij ook. Dus niet kwestie van, oh, dat was fout hier, wilt u het vergeven? Nee, wat ging er mis in jouw leven, jongens? Heb je mijn hand losgelaten? Ben je op eigen wegen gaan dwalen? En toen ging het mis. En dat, dan moet je soms een profeet hebben die zegt ineens, jij bent die man. Dat gebeurt, dat kan ons allemaal overkomen, ondanks dat we de Heilige Geest wel inwonend hebben. Dat je zegt, je hebt gelijk, dat was verkeerd, nou zie ik het. Er zijn ook weer een hand en een voet voor elkaar om elkaar erin te helpen. En nu is het echt tijd. Dank voor de mooie vragen allemaal. Belangrijke zaken.